Welkom bij de Kindbehartiger podcast. De podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert.
Welkom bij weer een podcast Kind en Scheiding. Vandaag zit ik via Zoom aan tafel met Esther Groenwegen. En wij gaan het over een heel belangrijk onderwerp hebben samen, hechting. Eigenlijk wel een basis ook in ons werk als kindbehartiger en voor heel veel professionals. En voordat wij de diepte ingaan, lijkt het me heel fijn als jij wat meer over jezelf kan vertellen. Wie is Esther en wat beweegt jou tot dit onderwerp?
Ja, nou, allereerst heel erg dankjewel voor de uitnodiging. Mijn naam is dus Esther Groenwegen. Ik ben de founder van de Als Hechten Niet Vanzelf Gaat Community en inmiddels platform en academie. En ik hou me al een aantal jaren enorm intens bezig met dit onderwerp. En mijn interesse en mijn passie over dit onderwerp is ontstaan door mijn eigen dochter, mijn eigen kind, die reactieve hechtingstoornis heeft. Ja. Dus ik ben als geen ander de intense... ik noem het inmiddels hechtingsreis die je doormaakt als je hiermee te maken hebt.
Ja, wat mooi hoe je dat ook noemt, de hechtingsreis. Want dat is het soms echt. Het is,
avontuur niet... is het soms.
Ja, en misschien moeten we het ook niet een hechtingstraject of maar die reis. Die is juist, dan zie je het ook veel positiever. Hè? Want het is ingewikkeld, maar je kan er een hele mooie reis van maken met elkaar.
Om echt te komen.
Ja. En jij noemde al even iets over een hechting en een hechtingstijl. Maar misschien even terug naar de basis. Waar spreken we over als we het over hechting hebben?
Ja, dat is een simpele vraag en niet zo makkelijk om antwoord op te geven. Als je het over hechtingsproblematiek hebt, hangt het er eigenlijk ook maar helemaal van af vanuit welke invalshoek je dat wilt gaan benoemen. Ik heb ook een achtergrond in complementaire geneeswijze, alternatieve geneeswijze. Dus dat valt een beetje lastig vanuit welke invalshoek je het uitgelegd wil krijgen. Want er zit zeg maar een cognitieve component aan, maar ook een biologische, hè, dus een biochemische component aan. Maar waar het in het kort op neerkomt, is dat er iets is gebeurd in een kinderleven. Dat kan al in de buik zijn, maar vooral in de eerste 6 jaren van het leven. Wat dus wat je dan benoemt als risicofactor voor die onveilige hechting.
Ja.
En ik kan me zo voorstellen dat dit voor een leek alweer is van waar heeft ze nou eigenlijk over?
Ja, daar komen we vanzelf op in de podcast.
Okay.
We hebben natuurlijk een hele hoop wat we gaan bespreken. Hè? Maar eigenlijk wat je al zegt in de eerste jaren, want die eerste, het kan in de buik al zijn. En eigenlijk de eerste jaren, 6 jaren. En wij zien ook allerlei verschillende hechtingsfases waar je doorheen loopt. Die we van Neufeld heel mooi hebben mogen meekrijgen ook. Hè? Dat is voor jou ook een bekende. En hoe belangrijk die eerste jaren voor het kind zijn om die basis te leggen. Maar wat dat ook voor gevolgen heeft weer voor de toekomst bij een kind. En wat dat doet met hechting. En we hechten ons allemaal. Misschien is dat een mooie om nog even op in te gaan. Hechting kan je ook weer opbouwen. En kan je ook weer met andere mensen doen. We hechten ons ook weer aan een nieuwe partner of aan vrienden. Relaties. Er zijn natuurlijk allerlei soort verschillende manieren hoe we ons hechten. Maar jouw hechtingsstijl, en misschien kunnen we daar even op ingaan, is wel van invloed hoe je dat doet. En dat herken ik ook bij mezelf als ik kijk waar ik vandaan kom. Met een scheiding van mijn ouders. En hoe je dan toch met je eigen hechtingsstijl, zonder dat je daar op dat moment bewust van bent, maar later op terugkijkt, dat je denkt, oh ja, ik ging een bepaald pad in. En ik zocht bepaalde relaties op van wat ik gewend was of hoe ik de dingen deed. En dat komt uit jouw manier van hechten en jouw coping en wat je daar allemaal mee te maken heeft.
Ja, precies.
Dus misschien is dat even dat we kunnen zeggen, je hechtingsstijl onveilig noemde jij al veilig. Misschien kan je daar nog wat over toelichten.
Je hebt het eigenlijk wel ook heel goed zelf ingevuld. Ja. Ja. Dus hoe je voor de rest van je leven, je vriendschappen in de professionele setting en in de liefdessetting je partners kiest en hoe je met die partners omgaat, ligt dus aan ten grondslag hoe jij je in de eerste levensjaren hebt gehecht.
Ja.
En dat besef je natuurlijk niet totdat je op een gegeven moment... Je ziet wel eens van die levensverhalen van mensen die gaan van relatie naar relatie. Of van studie naar studie of van bedrijf naar bedrijf. En als je dat goed gaat onderzoeken met mensen als ze daarvoor openstaan, dan kom je er eigenlijk achter dat die dysfunction in life, wat dat in die kindertijd is ontstaan.
Ja, belangrijk hè.
Ja.
En eigenlijk merk ik ook in de trajecten wat me even te binnen schiet, die ik zelf met kinderen en met ouders heb. Ik zeg altijd, zo nieuwsgierig als we naar kinderen zijn, zo kunnen we ook naar ouders zijn. Want zij hebben ook dat kind in zichzelf en komen ook ergens vandaan. En reageren in sessies zo omdat ze ergens vandaan komen. En daar ligt ook weer hechting aan ten grondslag. Dus het is eigenlijk een essentieel onderwerp wat in alle lagen binnen een ondersteuningstraject, coaching, begeleiding, hulpverlening terugkomt. En waar we wel eens overheen walsen, hè? Want we kijken dan naar de rechten van het kind en we moeten in het belang van het kind denken. Maar als jij ergens vandaan komt, heb je dat misschien ook niet geleerd en niet meegekregen. En is dat soms ook heel erg moeilijk om te doen.
Ja. Wat ik vooral aan ouders leer ten aanzien van hun kinderen. Dus ik heb bijvoorbeeld inmiddels vanuit mijn eigen hechtingspijnen en de verstoorde hechting van mij en mijn dochter, ben ik heel veel gaan bouwen op een gegeven moment. En inmiddels deel ik het ook aan anderen. En waar ik bij de ouders zelf altijd mee begin, is om eerst eens even te kijken, hoe ben je zelf gehecht? Dat is natuurlijk al heel erg, kan soms best pittig zijn. Ja. Maar het is zo belangrijk om te snappen dat als jij je eigen hechtingspijnpunten kent, dan kun je met vernieuwde nieuwsgierigheid gaan kijken naar hoe komt het tot dat mijn kind mij zo raakt op bepaalde punten. En dan zul je erachter komen, want ik ben er zelf ook achter gekomen, dat heel veel dysregulatie in je eigen systeempje. Dus je voelt je heel erg afgewezen of je voelt je heel erg het korte lontje. Je staat snel op overlevingsmodus. Je hebt eigenlijk helemaal niet zoveel met het gedrag van je kind te maken, maar met je eigen pijnpunten. En nou, ik merk dat als ik met de ouders dit ga onderzoeken, en dat is ook echt ook een ontdekkingsreis, dat je dan wat milder naar jezelf kunt zijn, de situatie aan zich wat beter kunt begrijpen. En dat is een heel mooi beginpunt. Dat er meer begrip komt van beide kanten.
Ja, heel mooi. En ook een verzachting. Ja. Want ouders zijn vaak ook streng voor zichzelf. Of leggen de schuld ergens anders. Of externaliseren, dat zie ik ook. Maar juist, ik hoor een hele mooie tip die jij hier eigenlijk in teruggeeft. Dat laat je kind ook jouw spiegel zijn. Dus in plaats van dat je naar het gedrag kijkt van dat gedrag is de oorzaak, dat je kijkt van hé, wat leert mij dit? Wat geeft mij dit mee over mezelf, over wat ik anders kan doen? Dat is een heel mooi iets wat ik hoorde in jouw tekst zo verscholen.
Ja, precies. Ja. Ik kon dat op een gegeven moment zeggen over mijn eigen dochter, dat zij gewoon mijn mentor was, inderdaad mijn spiegel.
Ja, eigenlijk
van
wel,
hoe ik zelf de wereld beleef. Nou moet ik er wel als kanttekening bij zetten. De ouders waar ik mee werk, vooral als ze net aan boord komen, die zitten niet op deze zwevende woorden te wachten. Want die hebben te maken met liegen, stelen, richting puberteit naar criminele organisaties. Het gedrag wat onze kinderen soms laten zien. Ik had toevallig ook afgelopen Q&A-sessie meer een moeder. Want mijn groepen zijn weer begonnen. Ik werd eigenlijk letterlijk lichamelijk bedreigd door mijn kind. Dus ik moest me afbijten. Ja. Ja. He, dus dat zijn wel de situaties waar hechting ook over gaat.
Ja. En dit is wel echt. Ja, en dit is misschien wel goed om eventjes aan te kaarten. En daar hebben wij even in de voorbespreking al een beetje over gehad. En we hebben verschillende situaties waar het zich voor kan doen. Wij zien in de praktijk ook best wel veel ouderonthechting, ouderverstoting. Dus waar een kind bewust beïnvloed wordt, hè, of onbewust, zonder dat de ouder daadwerkelijk bewust doet, maar onbewust. Hè, om een kant te kiezen van de ouder, de meest voor die zwakke ouder eigenlijk, en de andere ouder buiten beeld te zetten. En dan laat een kind ook bepaald gedrag zien, maar daarnaast hebben we ook echt te maken met situaties waarin er een hechtingsbreuk is tussen ouder en kind, of waar een ouder en kind gewoon samen nog in een huis zijn, of met elkaar als gezin nog samen zijn, en waar ook daar allerlei dingen gebeuren in een hechting, en waar je gedrag inderdaad ziet, waar een kind schopt, slaat, bijt, dwars ligt, met dingen gooit. En ook dat speelt mee in de gezinnen die we begeleiden. Niet alleen bij scheiding, maar ook daarbuiten. En dat is ook een onderwerp waar we het eigenlijk vandaag ook heel erg over hebben. En hoe ga je daarmee om? Ja. Hè? Want achter elk gedrag zit iets. Misschien kan jij iets meegeven over jouw pad met jouw dochter. Dat wat jij daarover kan en wil delen. Wat daar een beetje gebeurde. Want ik hoorde al de reactieve hechtingsstoornis. Hè? Maar soms worden er ook diagnoses gedaan. Kan ik me zo voorstellen dat het kind meteen een label opkrijgt van nou, dat is er met het kind aan de hand. Kan ik me voorstellen dat het bij jou ook is gebeurd? Dus misschien kan je daar wat over vertellen.
Maar wellicht is dat voor jou ook inderdaad bekend. Als je kind al anders dan anders gedrag laat zien, dan ga je als ouder ga je op een gegeven moment op zoek. Dus dat kan bij mij was bijvoorbeeld de huisarts, of nou ja, van een consultatiebureau als kind wat jonger is. Maar je gaat op zoek. En als het gedrag dus niet in de tussentijd, in de loop van de jaren, is hersteld, dan krijg je het op een gegeven moment. Nou, dat doet bijna iedereen die ik spreek hetzelfde. ABC'tje eigenlijk. En dus het is iets van ADHD heel vaak. En nou, als het er toch niet helemaal uitkomt, of we hebben Ritalin geprobeerd. en dat werkt niet goed, gaan we verder kijken. Dan gaat ze een beetje kijken naar het autistisch spectrum. Mm. En eigenlijk pas veel te laat, in ieder geval de mensen die mij op een gegeven moment weten te vinden, is het veel te laat dat we nog een ander hoekje omkijken van dat hechtingshoekje, dus de hechtingsproblematiek gaan onderzoeken. En zo is het bij mijn dochter ook geweest. En ik heb mijn hechtingsverhaal met mijn dochter heb ik het wel over 22 jaar geleden. Hè? Dus van geen social media, je kunt het bijna niet voorstellen. Dus ik kon het ook niet opzoeken.
Was er ook veel minder.
Ik was op een gegeven moment een alleenstaande moeder. Ik had de vader van mijn dochter is Indiaas, dus er speelden nog heel veel andere stromingen mee. Van eer, met eervraag, maar ook eer vanuit de man. Verschillende culturen. In ieder geval was geen goede setting om mijn kind veilig in te laten opgroeien. En uiteindelijk moest ik vluchten. Mm-hmm. Want hij zou mijn dochter, als ik niet zeg maar volgens zijn regels zou leven, dan zou hij mijn dochter ontvoeren naar India. Mm-hmm. En dat was natuurlijk mijn grootste angst. Uiteindelijk ben ik gevlucht. Na heel veel gedoe. Uiteindelijk is hij toch naar het buitenland verhuisd. En ik dacht, ik ga een nieuw hoofdstuk beginnen. Als alleenstaande moeder, I can do it.
Yeah.
Toen bleek dus dat ik eigenlijk al heel veel dingen zag die ik niet binnen een kader wist te plaatsen. Dus al op hele jonge leeftijd was er dus geen versmelting van twee lichamen. Als je een veilige hechting hebt, dan voel je gewoon zo'n zoon of dochter die versmelt met je. Dat is bij mijn dochter niet echt vanaf dag één goed ontstaan. Alleen, ik wist niet het verschil tussen een veilig hechtkind en een onveilig hechtkind. Wat zij ook deed, was heel eigenaardig. En ik kreeg daar ook een onderbuikgevoel van. Zo klein als ze was, als ze vreemden zag, had ze hele grote ogen en bleef die mensen heel lang aankijken en volgen. Dus ze heeft die hele eenkennige fase bijvoorbeeld niet gehad. Zo had ze dus heel veel gekke dingetjes die ze, waar ik nu van weet dat het dus al de eerste tekenen zijn bij hechtingsgedrag. En zo heeft ze bijvoorbeeld ook nooit gespeeld. Nou, dan kan je bijvoorbeeld weer van zeggen dat lijkt meer iets van autisme. Ja. Ze legt alleen maar alles op een rijtje bijvoorbeeld.
Ja.
En zo kan ik nog heel lang doorgaan met eigenaar te geven. Toch duurde het tot haar zesde levensjaar voordat er echt steeds beter aan die bel werd gestoken. Dus al die jaren daarvoor heb ik adviezen gekregen waar ik nu echt van denk, really?
Kun je voorbeelden noemen van adviezen?
Je moet haar eigenlijk gewoon een keer een goede tik voor de billen geven. Mm. Of je moet eens wat strenger voor haar zijn. Denk je niet dat ik dat allemaal al een beetje heb geprobeerd? Hè? Dus ook,
dus ook echt op de opvoeding. En er werd echt gekeken van naar jou als ouder. Hoe jij in de opvoeding dingen anders kon doen. Omdat dat niet goed ging.
Ja, kijk, inmiddels snap ik dat er nog steeds heel veel hulpverleners zijn opgeleid.
Ja.
Om cognitief gedrag te benaderen. Ja. Nou, als je hechting snapt, is eigenlijk een van de eerste dingen die ik ouders leer. Ik zeg altijd als grapje, hashtag houd je mond.
Ja.
Dus ga niet veel spreken. En ga juist kijken hoe je dus op andere manieren het brein kunt reguleren. Want als je lastig gedrag laat zien, of je nou volwassene bent of een kind, heb je een niet goed gereguleerd brein.
Ja.
Nou, als we dat nou de wereld in kunnen brengen, bij de ouders, bij de kinderen en bij de professionals, dan hebben we wel een hele mooie stap kunnen maken.
Want kun jij daar iets meer over vertellen, over wat er in je brein een beetje gebeurt? Want je zegt een niet goed gereguleerd brein. Kan je dat iets meer toelichten?
Ik hou het even wat kleiner, gewoon dus onveilig hechte kinderen die kunnen allerlei gedrag laten zien. Mm. Hè? Dus dat kan externaliserend, internaliserend gedrag zien en dat maakt het ook zo complex.
Ja.
En dus de niet zo lastige kinderen kunnen evengoed heel erg onveilig gehecht zijn, maar dat zien we gewoon niet zo goed.
Klopt.
Want het slaat meer naar binnen. Dus dat zijn meer de types die als ze wat ouder worden gaan bijvoorbeeld of zelf snijden.
Ja.
Of eerder aan zelfmedicatie. Hè? Dus die gaan zich gewoon, die innerlijke pijn niet. Traumatische pijnen gewoon zelf-medicaten, dus verdoven.
Ja.
En dan heb je ook een groep die gewoon heel erg agressief wordt en dan alles en iedereen bij wijze van kort en klein zou kunnen slaan. Ja. Maar beide hebben dus die dysfunctie in het brein. En wat bedoel ik daarmee? Ik zeg heel simpel gezegd, hij is een beetje kapot. Het brein en het zijn is een beetje kapot.
Ja. Ja.
Dus er is een disbalans in de biochemie en dat betekent dat het heel simpel gezegd, ik heb altijd mijn handje,
ik snap hem. Ja,
precies. Dus je hebt zeg maar de hersenstam, dus het reptiele brein, dan het limbische systeem en het neocortex. Door de traumatische gebeurtenissen, dus dan zeg ik trauma met een grote en een kleine t in de eerste levensjaren, die is niet verkeerd afgesteld. Dus een brein gaat te snel in overlevingsmodus. Ja. En ja, wat er dan gebeurt dan qua biochemie, dan ga je dus cortisol aanmaken, adrenaline aanmaken. Ja. En nou, de neurotransmitters gaan daar ook een rol in spelen. Ja. En dat maakt dus dat een kind niet goed kan reguleren of niet goed zich niet, ja, tot niet gepast gedrag kan komen.
Ja, precies.
Nou, en wat gaan wij dan doen? En dus we weten dus dat het neocortex, dat is zeg maar, wij zeggen in Amerika, waar ik heel veel trainingen doe, de thinking cap, hè, de denkpad. Ja, ja. Dus het logisch nadenken gedeelte, dat staat eigenlijk offline. Daarin zitten ook bijvoorbeeld de gebieden van Broca, dat ken je ook vast wel.
Ja, dat is alles met alles, ja.
Taal ontvangen, taal verwerken, taal weer teruggeven. Dat staat wel niet goed aan.
Nee.
En we moeten eigenlijk inzetten op dat reptiele brein stukje. En dat gaat niet over taal. En dat ga je dus heel goed kunnen reguleren. Wat we ook met kleine baby's doen. Je pakt ze vast bij dysregulatie. En je gaat herhalen. En dan ga je liedjes rond een keer achter elkaar zingen met ritme.
Ja.
Nou, en dat is wat je ook kunt gaan inzetten bij niet goed gereguleerde breinen van onveiligheid kinderen. Maar eigenlijk voor iedereen die je niet goed
Ja, kreeg. Maar je legt het ontzettend mooi uit. Ik heb toevallig vanuit mijn studie en alles ken ik deze hele materie ook. Ja. Dus voor mij bekende taal. Maar je legt het heel mooi in Jip en Janneke taal uit. Ook dat dit stuk gaat niet over taal. En we proberen vanuit de hulpverlening toch heel veel op taal te zitten. Zowel met ouders als met kinderen. Terwijl je eigenlijk inderdaad moet zakken naar helemaal die basis weer. Wat jij zegt hier. En er hoeft maar één trigger binnen te komen. En jouw traumabrein of jouw die gaat aan. Hè? Ja. En dat voel je in je lichaam en daarin reageer je vanuit gedrag. En dat stuk wordt heel veel vergeten. Was ook in de aflevering van Bessel van der Kolk. Kwam dat heel mooi terug. Maar jij zegt het eigenlijk heel mooi. Van het gaat niet over taal. Het gaat echt weer over die basis en het herstellen van die verbinding met elkaar. Op een heel ander niveau dan dat we altijd alleen maar gaan praten met elkaar.
Ja, en wat ook belangrijk is om te weten. Onze kinderen kunnen getriggerd worden door zintuigelijke belevingen.
Ja.
En dat is heel erg moeilijk om te snappen. Ik heb bijvoorbeeld ook een kort lijntje met Bruce Perry. Dus die heb ik ook een aantal keren geïnterviewd. Ja. Maar als ik vragen heb, dan kan ik die ook aan hem stellen. En hij heeft daar ook fascinerende voorbeelden van. Mm. Ik zelf ook vanuit mijn werk in Amerika op de Healing Heart Camps. Dat kinderen kunnen getriggerd worden. Want ik hoor heel vaak van ouders... Ja, mijn kind is het ene moment nog rustig aan het spelen en het volgende moment breekt het boel op. Er was niks aan de hand. Dan is het interessant als je snapt dat de zintuigelijke belevingen, en dat is dus ruiken, zien, voelen,
horen,
van een beweging en hoor.
En horen,
dat kan al een trigger zijn. En daar heb ik heel veel bijzondere verhalen ook zelf over. Dat sommige kinderen door iets getriggerd kunnen raken als bijvoorbeeld heel veel kleur rood. Of de geur van bier, want ze zijn bijvoorbeeld vroeger misbruikt door opa als hij te veel heeft gedronken. Ja. Dus het is heel moeilijk om als leek goed te, ook eigenlijk als professional, om goed te snappen waar onze kinderen getriggerd voor kunnen raken. Want het kan bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld als jij bijvoorbeeld nog wat een bos krullen hebt, en je doet elke keer je haren uit je gezicht halen. Mm. Maar kinderen zijn vroeger heel vaak zo gestraft, dus elke keer wordt dat zenuwstelsel wordt eigenlijk getriggerd. Maar het kind weet dat niet met zijn voorbrein. Dus die denkt niet van, oh, ik zie die hand steeds omhoog gaan.
Ja, die link ik aan.
Dat heeft met vroeger te maken. Nee, het kind gaat zeg maar opvullen met steeds meer dysregulatie. Totdat hij voor ons iets onbenulligs ontploft.
Ja. Ja.
En dat is zo moeilijk om goed te snappen.
Nou ja, ik zie dit echt in mijn trajecten ook terugkomen. En ook in de trajecten waar... wij moeten altijd kijken als professionals, kan er ouderonthechting spelen of hebben we met andere problematiek te maken of met hechtingen. En ik zie dus ook echt kinderen die soms een keuze maken om bij een andere ouder te zijn en niet vanuit het ouderonthechtingstuk, maar echt vanuit hechting, omdat er zoveel is gebeurd vroeger waar ze een bepaalde verbinding niet hebben gevoeld en er heel veel trauma in dat lichaam is opgeslagen. En ook echt zeggen van als ik binnenkom dan ruik ik al iets in het huis of... Mijn moeder of mijn vader die tikt met de vinger op tafel. En dus ik werk ook vaak met een berg van herstel. Dat is ook een hele mooie methodiek die we aan het uitbouwen zijn. En dan kijken we ook eerst naar dat stukje veiligheid. En wat betekent veiligheid voor het kind? Dat betekent echt inzien, ruiken, horen, voelen. Wat mag iemand zeggen? Wat mag iemand doen? Mag iemand je aanreiken? Mag iemand je aankijken? En we zitten inderdaad vaak cognitief. Maar dat zintuigelijke, dat is precies waar dat hele brein op reageert. Hè, en dat zie ik in mijn traject ook echt. Ik hoor het kinderen zeggen. Ik zie het ze doen. Ik zie het ze tekenen. Ik zie het ze laten zien. Dus ook ik moet niet altijd op mijn taal zitten. Want ik ben ook best wel taal ingesteld. Ja, enorm. En daarom is het ook heel goed dat zij ook mij elke keer spiegelen. Dat ik denk, ja, het zit soms op hele andere niveaus. En in mijn vakgebied merk ik heel vaak, en dan gaan we kinderen bij de rechtbank 20 minuten een gesprek laten hebben, cognitief, wat ze nodig hebben. Of met de raad of met jeugdbescherming een gesprek, cognitief, wat ze nodig hebben. Terwijl het op zoveel meer lagen zit om echt te achterhalen wat dit kind nodig heeft. Dat zit in het lichaam, dat zit overal. Ja, dus dank dat je dat ook even zo goed toelicht. Dat is echt heel belangrijk dat we dat ook weten. Dat we echt verder moeten kijken naar dit stuk. En jij had het al over, over een aantal mooie deskundigen. Want wie hebben jouw pad in die zin gevoed aan experts waar je van hebt mogen leren?
Nou, mijn kennis eigenlijk worldwide is begonnen bij mijn dear friend en mentor Nancy Thomas. Ja. En daar ben ik voor het eerst echt de juiste tools tegengekomen om mijn kind te helpen. Helaas was ze al 16. En toen ben ik dus met mijn hele gezin naar Amerika toe gegaan om daar een Healing Hearts Camp aan deel te nemen. Omdat ik dacht van, ze is nu 16. We hadden al heel veel gedaan. Dagbehandeling, speciaal onderwijs, gewoon onderwijs, privé onderwijs. Ik dacht, dit meisje gaat het niet, die gaat het niet redden. En toen zijn we dus in Amerika gekomen en die tools die ik daar op een hele week zo'n hechtingskamp heb meegemaakt, daar was ik zo van overtuigd. Die ben ik dus gaan toepassen 24/7 en echt nog wel een aantal jaren lang. Ja. En tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook naar haar geluisterd. En je krijgt dan, op zo'n kamp krijg je ook de hele week les van een teacher. En daarnaast ga je ook met bonding activities ga je een hele week aan de slag. Maar daar kwamen natuurlijk heel veel namen voorbij. En dat was ook een beetje met de opkomst van internet, gelukkig. Ja. En is er social media kwam op. Er is nog hype. Dat was niet echt een succes. Het belang zat wat kwam op Facebook. En ja, toen was het voor mij een stuk makkelijker om al die mensen te vinden. En mijn voordeel was, ik heb 10 jaar in Amerika gewoond. Want ik heb ook nog een leven voor deze missie gehad. Dus toen kon ik voor mijn werk kon ik in Amerika wonen. Dus het was voor mij zo makkelijk om dat dan ook in het Engels te gaan vinden. En ja, toen heb ik echt een soort ik noem ze altijd mijn Just Beepers, mijn grote helden. Van Bessel van der Kolk, Bruce Perry, Gabor Maté, Gordon Neufeld. Gabor Maté en Gordon Neufeld hebben ook nog dat boek gemaakt. Ik ben even niet de titel in het Nederlands.
Laat je kind niet los, is dat hem?
Ja. Het gaat niet per se over hechting, maar dat is zo fascinerend.
Ja, het is prachtig.
Haal je kind op als het uit school komt.
Ja.
Even laten landen, eigenlijk weer opnieuw hechten. Veilig of onveilig hechten, maakt niet uit.
Nee, dit is echt even een mooie om even een linkje te leggen naar aflevering 5 van onze podcast. Daar hebben we dus ook echt met Margriet Noot over Neufeld gesproken. En daar vind ik ook zo mooi het overbruggen van de relatie. Dus dat op het moment dat het kind ergens anders is, dat je kan zeggen, ik ben oké. En als jij terugkomt, gaan we dit spelletje weer doen. Wij blijven. Dat je dat dus heel erg basis. En dat ophalen van ouders willen altijd hun kind overstelpen met vragen. En hoe is het? Wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen? En hoe eigenlijk het klein maken. Terug naar de basis en gewoon zeggen, ik ben blij om je te zien. Ik zeg het tegen mijn dochtertje iedere keer als ik haar ophaal, dat ik niet allemaal vragen ga stellen over van alles en nog wat. Maar zeg, hey schat, fijn om je te zien. Even zakken op je knieën, oogcontact maken, aanraken. De basis eigenlijk waar je weer naar terug gaat. Ja, prachtig. En dat laten zij fantastisch zien.
Het kan ook heel praktisch inderdaad. De ouders waar ik natuurlijk mee werk, die hebben al met een verhoogde discriminatie te maken, hè, van en naar school van de kinderen. En dan ga ik altijd onderzoeken, oké, hoe ga je naar school? Nou, dat is dan meestal even met de auto, 5 minuten in de auto en dan moet ik daarna naar mijn werk. En zeg, zou je ook bijvoorbeeld op de fiets kunnen of zou je ook lopend kunnen? Ja. En dan leg ik uit, ritme, beweging, even buiten
natuur,
zijn.
Buiten, ja.
Of ga niet gelijk naar huis met de auto 10 minuten en zet hem dan binnen neer. Maar kijk of er ergens een speeltuintje is.
Precies.
Dus het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn om te snappen hoe je een kind tot rust kan brengen. Het kan inderdaad heel klein.
Maar het is wel goed dat ouders dat kunnen leren om in de basis naar hun kind te kijken. Wat heeft je kind nodig als jij overprikkeld bent of die regulatie lukt niet? Heeft een kind dan rust nodig? Moet een kind uitrazen? Is het belangrijk om naar buiten te gaan? Die ritme en die structuur wat jij zegt. Hè? Dus echt kijken wat past bij het kind. Want dat al aanpassen kan al een wereld van verschil maken.
Ja. En ouders, ik blijf ervan overtuigd, elke ouder doet zijn stinkende best.
Ja, zeker.
Alleen als je niet de juiste tools hebt, dan weet je ook niet wat je wel of niet goed doet voor die breinen. Want je kunt het bijna nergens leren.
Nee, en eigenlijk, ik zou dit zo stof vinden die eigenlijk ieder mens zou mogen leren op school. Omdat het en voor kinderen zo belangrijk is om te leren, wat gebeurt er bij mijzelf? He, die zelfkennis. Ik ben nu 40 en ik denk, oh ja, nou, ik begin nou toch wel aardige zelfkennis te krijgen. Maar dat zeg ik over 10 jaar waarschijnlijk weer en dan heb ik weer geleerd. He, maar dit is zo, eigenlijk leer je het pas op oudere leeftijd als je gaat terugblikken. We zeggen ook wel eens, we leven het leven vooruit en we begrijpen hem achterwaarts, he, dus achteruit. En eigenlijk denk ik, oh, als we nou eerder zouden beginnen om kinderen te leren wat er bij jezelf gebeurt, dan hebben we volwassenen die meer snappen wat er bij zichzelf gebeurt en ook beter daar weer op kunnen anticiperen bij kinderen. Dat zou een mooie wens zijn.
Ik had ook daarom ik was dus op een gegeven moment mijn kennis aan het delen met ouders en uiteindelijk met professionals. En toen dacht ik op een gegeven moment, het gaat wel heel erg over wat die kinderen allemaal moeten leren. Ja. En toen dacht ik, nee, ik ben toen uiteindelijk met een collega uit Canada, ben ik dus samen een boekje gaan maken. Dus dat heet Baas over eigen brein werkboekje. Dus dat je op heel laag niveau kunt uitleggen, hè, wat wij dan ook in een notendop even met elkaar hebben gedeeld, van hoe werkt dat brein? En dat je ook, ik noem ze dan ninja's, zo noemen we de kinderen ook op een kamp in Amerika, dat jij dus zeggenschap hebt over je eigen brein en dat je je eigen brein kunt helpen. Ja. En als het even niet lukt, dat het niet jouw schuld is, maar dat je dus zo'n toolbox kunt aanleren of kunt meenemen en jezelf kunt reguleren. Ja, dus dan hoeft het niet te gaan over gedrag of dat je stout bent geweest of richting puberteit gevaarlijk en agressief. Nee, ze hebben gewoon heel veel regulatie nodig. Ja. En het is helemaal niet hun schuld. Dat zeg ik ook heel vaak. Nee. Kinderen zijn niet lastig, ze hebben het lastig. Ja. Maar als we alleen al die manier naar onze kinderen kijken.
Nou echt, ja prachtig, want dat zie je ook met kinderen met gedragsproblemen of met autisme of met ADHD. Hè. Dan is daar ook iets in hun sympathisch stelsel of in hun lichaam of in hun biologische systeem wat vraagt om op een andere manier om te gaan met dingen. Hè. En zo had ik ook een jongen die bij zichzelf geleerd had aan te voelen van ik loop nu op, ik moet een rondje gaan hardlopen, ik moet een rondje gaan fietsen. En dan zei hij, ik kan nu even niet en dan gaat hij fietsen. En dan komt hij terug en dan is door de beweging is het weer gereguleerd. En het is eigenlijk jezelf leren begrijpen en dat werkt eigenlijk bij hechting ook. In die zin op eenzelfde manier. Hè? En dan hoef je er eigenlijk niet eens een label aan te plakken. Het werkt eigenlijk bij iedereen zo dat je dat van jezelf leert snappen waar het hem in zit.
Nou, dat klinkt helemaal voor mij als muziek in de oren.
Ja,
het zou nog hoeven geen labels te plakken. Nee. Dat zou toch heel mooi zijn. Ja. Ik weet wel toen ik aan het begin van mijn hechtingsavontuur was. Je wilt, want je ziet dat gedrag. Je kunt het niet binnen een kader plaatsen. Je weet niet wat er aan de hand is. Dan wil je wel dat er een label op zit, want je wil dat een beetje een naam krijgt. Maar nu ben ik zoveel jaren verder en ik ben zo verdiept in de materie dat ik hou niet per se van labels. Want we hebben in een vorig gesprek volgens mij ook over hechtingstijlen gehad. Ja. Natuurlijk is dat fijn aan het begin om te snappen dat je de vermijdende gehechtheid of die ambivalente. Het is goed om te snappen die verschillende verschijningsvormen. Mm. Maar uiteindelijk hebben alle kinderen aan de binnenkant dezelfde uitdaging. Ja. Zeg alleen een andere uitingsvorm.
Ja. En dat kan en dat, daar kan je je op maat op aanpassen. Hè? Want als we even kijken naar een beetje de doelgroep met wie jij werkt en ook bijvoorbeeld het gedrag wat je ziet, wat je terug ziet komen bij kinderen, bij ouders. Kan je daar wat over vertellen? Wat komt er vooral bij jou in je praktijk, in je trainingen terug? Kun je wat voorbeelden daarvan noemen?
Kijk, ik heb natuurlijk wel de kinderen waarvan de ouders al het een en ander hebben geprobeerd. Hè. Ze hebben net als ik bij de huisarts zijn ze geweest, bij de gemeente, Centrum Jeugd en Gezin. Ze hebben nog wat andere zorginstellingen vaak gehad. Ja, die hebben dan niet geholpen. En dan komen ze bij mij. Dus dat ben ik vaak wel te laat, zeg maar, aan boord.
Zonde.
That's it. Zo is het daar eenmaal. Dus de gedragingen waar wij eigenlijk mee te maken hebben, is echt wel heftig qua. Ik heb er net ook heel even over gesproken. Dus die hele externaliserende gedragingen. Ik heb inmiddels ook een heel boek daarover geschreven. Met de 50 meest intense uitdagingen bij hechtingsproblematiek. Hè. Dus dat kan aantrekken, afstoten zijn. De twee gezichten. Dat manipuleren. Hè. Dus dat engeltje op school. En thuis een draak of andersom. Ja. Maar ook hele heftige dingen. Dus nu helemaal ook met dat social media. Jezelf gewoon als meisje ook aanbieden. Ze worden altijd zo heel erg gecritiseerd. Je stopt toch wel. Nee, dat snappen die meiden niet. Want die hebben gewoon een onveilige gehechtheid. Die hebben een soort verlangen om te verbinden. Maar ze hebben niet goed dat inlevingsvermogen dat ze dat met de juiste mensen moeten doen.
Nee.
Ik weet nog wel met mijn dochter, toen ze jong was, kon ik goed onderscheiden wat nou positieve of negatieve aandacht was. Aandacht was aandacht. Ja. En ze was heel eigenaardig. Dus vriendschappen kon ze in haar eerste levensjaren niet goed opbouwen. Maar ze had wel die behoefte tot verbinding. En ze wist alleen niet hoe ze dat gezond tot stand moest brengen. Nee. Nou, dan maken vooral de meiden, de meisjes, geen goede keuzes, bijvoorbeeld.
Nee, precies.
Ook dat hele MeToo-verhaal. Ja, je weet toch dat als je... Nee, dat weten die meisjes. Als het een heel veilig hecht meisje was, dan had ze dat in haar, ik zeg dat, haar onderbuik gevoeld van dit is niet tof, dit moeten we niet doen. Nee. Dan was ze niet gegaan. Nee. Maar misschien is het ook goed om te vermelden, 30-40% van alle kinderen heeft een bepaalde mate van onveilige gehechtheid. Hmm. En de onderzoeken zijn gedaan naar gemiddelde milieus. Dus gaan we kijken naar risicofactoren of risicomilieus, is het percentage nog hoger.
Ja, precies.
Dus gelukkig nog steeds 60% wel veilig hecht. Maar een heel groot percentage is in een bepaalde mate onveilig hecht. Dus we hebben niet allemaal een reactieve hechtingsstoornis. Nee. Maar wel hechtingsissues of hechtingsuitdagingen.
Ja, en dat zie je op heel veel lagen. En dat is natuurlijk ook maatschappij en cultureel gebonden wat daar kan gebeuren. Ik bedoel, de tijden vroeger waren heel anders dan nu. Ook hoe wij met onze kinderen omgaan. Dat maakt ook weer waar mensen vandaan komen. Heb je het idee dat dit in diagnostisch onderzoek en in de hulpverlening, dat dit wel steeds meer een rol krijgt? Dat het wordt meegenomen? Dus dat er niet alleen maar naar ADHD, autisme wordt gekeken? Of is het toch nog steeds daar waar de focus naartoe gaat? Of komt er ook echt wel vaker het hechtingsstukje naar boven? Dat er daar problematiek ligt?
Ik heb wel het idee dat het meer speelt, meer leeft. Ik kan niet echt zeggen in hoeverre dat ik denk dat er heel veel verbeterd is. Nee. Ik denk zelf ook vaak dat ze denken, ik moet toch ook nog met dat stukje hechting bezig zijn. Dat ze dan wel iets gaan doen, maar dat ze dan niet echt gewoon goed tot de core echt snappen en voelen wat er dan gaande is. Want de uitvoering is dan vaak toch weer cognitief.
Ja, precies.
Het is zo hardnekkig dat we het erover willen hebben. Ja. Ik doe ook heel veel trainingen geven via opleidingsinstituten en aan scholen en scholengemeenschappen. Een van de eerste dingen die ik leerkrachten ook moet leren is, hashtag houd je mond, ga niet de hele tijd over het gedrag spreken. Maar er zit er zo diep in. Maar hij moet toch weten dat hij... Nee, het is niet... Dat heb je allemaal al geprobeerd. Probeer even tijdens mijn colleges iets anders in te zetten. Weg te gaan bij de schuldige aanwijzing. Wie heeft gedaan? Wie heeft de schuld? Nee, we gaan kijken, wat is er nodig aan breinregulatie? Want wat er gebeurt als je dus met traumasensitieve tools gaat benaderen, wat is niet altijd goed te snappen en soms vergeet je het ook weer. Maar je bent echt met de neuroplasticiteit van het brein bezig. Ja. Dus Bruce Perry zegt ook, als er zeg maar neurologische paden zijn opgebouwd, die zijn opgebouwd vanuit die overlevingsmodus, willen we eigenlijk daar paden naast bouwen die zijn gebouwd op basis van regulering en verbinding. Ja. En bij elke kleine regulatie ben je dus aan het bouwen, zo klein als het is. Ja.
En het mooie is dat de plasticiteit van de hersenen weer is. Hè. Ik zeg het altijd, cognitieve laadjes die een kind heeft opgebouwd. Maar dan kun je ook weer lades naast creëren, waar je uit kunt putten als je hier zit. Dat je denkt, oh wacht even, ik open die lade en die heft die op, zeg maar. Hè, dus je moet weer nieuwe paden gaan bouwen. Dat vind ik ook wel heel mooi wat jij zegt. Hey, en in bijvoorbeeld zo'n hersteltraject, hè, waar aan dat hechtingstukje wordt gewerkt. Je noemt al tussendoor voorbeelden, hè, van klein beginnen, dat reguleren van het brein, aanraken, dat wiegen met een baby. Hè, maar kun je een aantal voorbeelden noemen als je bijvoorbeeld, jij zegt, bij jou was het bij je dochter toen ze 16 was. Er komen nu ook mensen bij jou waar het laat is, waar het laat gebeurt, die al heel veel hebben geprobeerd. Wat wordt er dan onder andere ingezet? Een paar voorbeelden van het traumasensitief werken, van het herstellen van deze hechting.
Ja, dus voor ouders neem ik daar ook echt een jaar voor. Ja. Omdat ik wil beginnen bij het begin. Hè? Hoe ben je zelf gehecht? Wat zijn jouw pijnpunten? Dan kun je al op een andere manier daarna gaan kijken. Dan vervolgens gewoon iets van kennis en verdieping. Wat is nou werkelijk aan de hand? En dan kun je op heel veel dingen inzetten. En dat is denk ik niet in deze podcast gepast om ze allemaal helemaal uitgebreid te omschrijven. En ik heb ook ervaren dat ouders hebben verschillende behoeftes en verlangens. Mm-hmm. Dus de een gaat bijvoorbeeld heel erg op de regulatietool zitten. De ander gaat eerst nog kijken, wat kan ik bijvoorbeeld biochemisch optimaliseren. Dus dan kun je kijken naar de neurotransmitters. Dan kun je bijvoorbeeld met suppletie en lifestyle bezig om dat te optimaliseren. Maar de traumasensitieve tools gaan eigenlijk voor alle leeftijden over. Hashtag houd je mond, dus praat niet te veel. En kijk of je in plaats van te gaan praten of te gaan straffen of zeg maar de orthodoxe manier van benaderen gaat gebruiken. Dat je dus, ik blijf het heel vaak herhalen, dus regulatie kunt inzetten in de zin van beweging. Ja. Of vooral als de kinderen ook wat meer richting puberteit gaan, dan is het eigenlijk nog ingewikkelder. Hè? Dus dan is er geen veilige hechting ontstaan. Maar het lichaam denkt niet van, joh, ik ben niet veilig gehecht, dus de puberteit sla ik even over. Nee. Dus dan is het een heel moeilijke situatie voor de ouders en ook voor mij dan om dan nog mee te gaan kijken. Ja. Maar dan moeten we snappen, oké, die hechting is misschien een dun, flinter laagje ijs waar ze steeds doorheen stappen. Dus ze hebben niet dat gewapende betonfundering, maar ze moeten wel de volwassen wereld instappen. Dus ze gaan wel verbinden met anderen. Ze gaan ons al een beetje loslaten. En dan is het aan ons dus de truc om te kijken, kunnen we een andere tribe vinden, anders dan onze eigen tribe, waar ze mee kunnen verbinden. En dat kan ook heel praktisch zijn. Dus dat kan bijvoorbeeld een toneel spelen, of muziek maken, luisteren, in een band zitten, op een koor. Want we willen ze dus met een andere tribe verbinden, waar ze dan toch nog een stukje hechting mee kunnen hebben. Maar wat er vaak gebeurt, is dat de ouders het niet zo goed snappen meer wat er moet gebeuren. Ze zijn helemaal uitgeput. Ja, en dan zie je ze ontglippen. Ja. En als ze eenmaal ontglippen in andere ongezonde tribes, dan is het wel heel lastig om ze weer terug te
krijgen. En ik zie dit dus ook in mijn praktijk als we het dan over scheidingssituaties hebben. Hè, waar kinderen vanuit alles wat ze mee hebben gemaakt tussen ouders zich staande houden. En zeker de complexe situatie waar al heel veel jaren wat speelt. En dan als ze in de puberteit komen, dat die kinderen eigenlijk op en moe zijn. Sowieso vanuit hun ontwikkeling zich meer willen richten op vriendschappen en school en de middelbare school. Maar aan de andere kant toch ook wel die behoefte hebben aan geborgenheid. Dan vaak een keuze maken voor met welke ouder heb ik nou het meeste of is het minst erg? Zo hoor ik ze ook wel zeggen, welke ouder is het minst erg en kan ik het best mee door een deur? Dan wordt het die. Ze willen vaker op één vaste plek wonen, hebben niet meer zoveel zin om dingen te doen. En dan zie ik de ouder waar ze zich een beetje van wegtrekken, wat dus niet altijd ouderverstoting is, zie ik in paniek raken. En die zie ik dus dingen gaan doen die tegen de natuur is van de verbinding. Heel erg gaan overcompenseren. Of als kinderen veel weggaan, ja, maar ik zie jullie bijna nooit. Of alleen maar leuke dingen willen gaan doen. En eigenlijk wat jij zegt, heel veel gaan praten, heel veel vragen gaan stellen, heel erg verbaal bezig zijn. En de kinderen gaan dan dus steeds meer uit contact, want die worden steeds moeer. Het klinkt steeds onnatuurlijker. Ze krijgen heel veel apps, ze krijgen heel veel berichten. Een ouder staat plotseling op school, want die wil ook hechten. Die wil contact maken en die wil die relatie aangaan. Dus het is super sneu. En dan probeer ik dus ook altijd te kijken, hoe kunnen we het weer klein maken naar een basis waar je misschien niet heel veel doet, maar wat fijne momenten voor jullie waren, waar het lichaam tot rust blijft, het hoofd tot rust blijft, waar je niet over van alles hoeft te praten, maar je samen iets gaat doen. He, dus een wandeling, een workshop, samen iets koken, een spelletje doen. Echt weer even helemaal terug naar dat, om weer gewoon op die gevoelslaag te zitten, want eigenlijk moet het brein van die ouder gereguleerd worden en van het kind. Dus je ziet het op die twee lagen, dat eigenlijk er veel te hard gewerkt wordt, waardoor eigenlijk alles uit het natuurlijke contact gaat, nog meer. Ja, het is ontzettend sneu om te zien.
Ja, dat is ook een van de belangrijkste dingen die ik ouders, een van de belangrijke dingen die ik ouders leer. We zijn heel erg met onze perceptie van wat goed is voor hen, ook aan het communiceren. Wat ik altijd zeg, ik noem dat ook de calm-methode, dus stap de wereld binnen van je kind. Dus ga kijken, en dat heb ik ook bij mijn hele veilige hechte puber zo gedaan. Ik heb ook een handje van heel verbaal te zijn. En ik vind dat ik alles weet. En ook een beetje beter weet. Ja. Ook met gamen en met die schermen. Totdat ik dat ook... ik weet nog niet meer waar ik dat van heb geleerd. Maar in ieder geval, toen kwam ik daarachter van... Laat ik eens zijn wereld binnenstappen. Dus dat is misschien een goede tip voor... toen ben ik dus naast hem gaan zitten. En ik vond het toen heel stom dat hij... Ook net als elke ouder vindt dat hij veel te veel gamede. Ja. Maar dat ging ik natuurlijk roepen. En toen dacht ik, daar stop ik dus mee. En ik ga bij hem zitten. En ik ga kijken of ik dat spel ga snappen. En ik ging me bijvoorbeeld verdiepen ook in dat race-spelletje. Ja. En dan ging ik met hem dus op andere momenten over dat gamen praten. Nou, je zou gewoon echt kijken, wat is dit? Ja. We hebben daar niet over gesproken. Maar ik zag bijna het soort aangaan van zijn systeemje. Van, ik maak verbinding in mijn wereld. En dan kun je dus succesmomenten creëren. Want dan dus bijvoorbeeld weer nieuwe... spelers mocht hij dan kiezen. En dan mocht ik op zijn knopje drukken. Dat klinkt heel klein, maar het is een, maar heel, dat is een heel groot compliment voor een puber. No. En dat is wat ik ouders ook vaak probeer uit te leggen. Maar kijk of je hun wereld invult. Dus ook al vind je dat helemaal niks. Mijn dochter bijvoorbeeld is helemaal gek van make-up. Ik heb echt niks met make-up. Nou vind ik het wel moeilijker met die make-up dan met het vergamen. Maar probeer toch, is bijvoorbeeld dat en dat in de aanbieding.
Ja. Ja.
Snap je even de wereld van je kind binnen. En vooral als ik jou dan hoor over ouderverstoting, gruwelijk, dan is dat ook een hele goede tip.
Ja,
dus laat even je eigen stukje en je eigen verlangen, laat je maar eventjes voor wat het is. En ga kijken hoe je de wereld van de ander binnen kan stappen.
Ja.
En ik heb bijvoorbeeld ook heel veel ouders die hebben kinderen die wonen al niet meer thuis. En die willen natuurlijk het liefst elke dag appen. Hoe gaat het met je rustig op school? Wat ik die ouders bijvoorbeeld leer.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld een intentie van kaartenset gemaakt. Dus deze, je kunt elke kaartenset. Is dat wat je ook kunt doen? Want vaak worden die jongeren daar helemaal gek van. Je gaat gewoon elke dag een kaartje trekken, een intentiekaartje voor degene die dat leuk vindt. En die stuur je op.
Ja.
Nou, voor een dame in België, dat is gewoon haar.
Ja, supermooi. Ja.
Fantastische tool om weer op een andere manier contact te maken.
Ja, en dat is echt wel hoe het werkt. Ja. En wat jij ook zegt wel echt, ik vind het heel mooi van stap die wereld van je kind. En ik moet elke keer denken dat ik ooit een autisme specialisatie bij Martine Delfos heb gevolgd. En dat ging over een vreemde wereld. En toen dacht ik, als je dus ziet dat de wereld van jouw kind een voor jou, vanuit jouw perceptie als volwassene en als ouder, maar ook vanuit misschien jouw overtuiging, er is sprake van ouderverstoting, of jouw overtuiging, de andere ouder, die doet iets, dan ga je vanuit een verkeerde perceptie aan de slag met je kind. Dus als je probeert dat even los te laten wat jij zegt, en echt te kijken van oké, ik stap de wereld van mijn kind in, waar die zit, in zijn brein, in zijn koppie, in zijn interesse, en ik ga een nieuwe taal leren, hè, gewoon uit nieuwsgierigheid, kan je hele andere stappen zetten om weer in contact met je kind te krijgen. En dat is eigenlijk precies wat wij in hersteltrajecten ook doen binnen scheidingssituaties. Maar wat soms heel erg moeilijk is als een ouder daar in die overtuiging ook blijft zitten. Of te snel wil, of wat ontzettend logisch is. Hè? Want je wil als ouder je kind omarmen en bij je hebben en lieve dingen zeggen en een knuffel geven. Maar het kind zit daar misschien nog niet.
Ja,
dus die heeft daar andere wegen in. Zijn er nog andere tips die jij vanuit jouw traject aan ouders mee kunt geven?
Nou, ik wist natuurlijk dat ik met jou ging spreken. En we hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. En wat ik soms lastig vind om te horen, ik heb in mijn omgeving natuurlijk ook mensen die uit elkaar gaan, dat ik heel vaak hoor dat mensen zeggen, de kinderen doen het zo goed.
Ja.
Ik krijg er altijd een beetje onderbuikgevoel van, want hoe bedoel je? Natuurlijk, als het echt werkelijk zo zou zijn, dan is het natuurlijk fantastisch. Maar scheiding en ouderverstoten is niet mijn expertise. Even als disclaimer. Maar ik weet wel dat als je aan iemand zijn veilige basis gaat trekken, of als hij door tweeën scheurt, dat doet iets essentieels ook echt met je biochemie in je brein. Die bodem wordt onder je vandaan getrokken.
Ja.
En dan betekent het niet dat je dat altijd aan de buitenkant laat zien.
Nee.
Wat je in je binnenwereld ervaart. Want dat lief, leuk en gepast gedragen, zodat je als ouder zegt van, mijn kind doet het zo goed, is ook een overlevingsmodus.
Ja, zeker. Ja.
En voor de time being, voor alles en iedereen, is dat misschien goed, want als ouder kan me zo voorstellen, ik ben natuurlijk ook één keer bij de vader van mijn eerste kind weggegaan, maar dat is een andere situatie. Zij was een echt baby, maar als ze natuurlijk al wat ouder zijn, dan als kind of als ouder voel je volgens mij gruwelijk als je die beslissing maakt voor de kinderen. Dus die kinderen die kunnen dan als overlevingsmodus hebben van, ik ga maar een beetje met mezelf nog gedragen.
Ja.
Dus ik vind dat echt goed om dat te delen.
Wij kunnen nooit wat er aan de buitenkant te zien is, wil niet altijd de vertaalslag zijn van wat er binnenin je gebeurt.
Ja.
En ik denk dat voor, terwijl wij het erover hebben, kan ik dat bij mezelf ook voelen. En kan ik ook denken, dat laat je ook niet altijd zien. En dat laat je misschien alleen zien aan hele vertrouwde mensen. Of aan als je dat durft. Hè? En dat heb je als volwassene ook. Dus dat is voor kinderen ook vanuit hun loyaliteit ontzettend moeilijk om dat soms echt aan ouders zo te openbaren. Bovendien snappen ze nog helemaal niet altijd vanuit de ontwikkeling wat er allemaal gebeurt.
Ze hebben er geen woorden voor, hè? Want dat is allemaal nog pre-verbaal, zeg maar.
Ja.
Dat is zo'n complexiteit.
Ja.
Maar er is wel iets gaande in dat systeem, dus in dat zenuwstelsel, in die neurobiologie. En ze hebben er nog geen woorden voor. En de overleving is, ga het maar gewoon goed doen, want papa en mama hebben het al zo zwaar.
Ja.
Ga ik ook nog niet heel erg uit de bocht vliegen, want dan weet ik helemaal niet meer waar ik mijn veiligheid vandaan moet halen. En dat is oké, maar het is goed om te snappen.
Ja.
Want ook al lijkt je kind het goed te doen, dat het heel veel baat kan hebben bij veel regulatie. Dus veel traumasensitieve benaderingen als zijnde. Niet te veel praten. Kijk of je veel buiten kunt zijn en veel kunt bewegen.
Ja.
En in verbinding kunt zijn zonder ja, zonder constant maar al die vragen te stellen.
En ik vind het een mooie wat jij zegt, hè, van kinderen zijn niet moeilijk, maar hebben het moeilijk. En dan denk ik ook aan kinderen zijn niet altijd makkelijk. In die zin, vanuit hun binnenwereld, ze hebben het niet altijd makkelijk. Dan kan je hem ook weer omdraaien. Ja, goed om te weten. Als laatste voor onze sector, voor de professionals. Een tip die jij misschien mee wil geven of iets waar je aan denkt, zodat iedereen denkt, ja, ik moet ook dat stukje hechting echt eens op mijn netvlies hebben staan. Nog iets wat je ze mee wil geven aan quote, aan food for thought.
Och jeetje, dat ik een moeilijke vraag op het.
Ja, ik overval je ermee. Die hadden we niet voorbereid, dus die komt ineens zo binnen. Iets wat je
nou, ik zou bijna willen zeggen dat hechting gaat over alles. Ja. Dus overal is hechting. Dus dat is misschien een beetje vaag antwoord.
Nee, ik vind hem eigenlijk heel mooi. Overal is hechting.
Het begint volgens mij allemaal met hechting. Of het nou over schoolwerk gaat. Je gaat niet goed je best doen als je geen verbinding kunt maken met een juf. Ja. Je kunt geen fijne en vertrouwde relaties aangaan als je met die negatieve kernovertuigingen zit vanuit een onveilige hechtheid. Dus hechting is alles. Misschien is dat ook mijn nieuwe quote vanaf nu.
Ik vind hem echt heel mooi. Ik ga hem ook gebruiken. Hechting is alles. Dat komt er ook bij staan. Want het is namelijk echt zo, ook in mijn werk en mijn contact met ouders. Ik heb de verbinding met de ouder nodig, willen zij in mijn traject mee gaan werken. Dus ook daar speelt hechting mee. Gaan wij ouders alleen maar dwingend en streng toespreken en we treden uit contact en we gaan boven ze staan, terwijl die ouder vroeger door een ouder ook zo werd getriggerd, dan kan je de verbinding met die ouder niet maken. En willen we tot ouders doordringen wat zij voor hun kinderen voor mooie stappen kunnen zetten om die reis aan te gaan, dan is hechting alles. Dus helemaal, punt, zeg ik erachter, uitroepteken.
Yes, dat is een hele mooie. En wat ik dus ook deel bij ouders is, alles wat dus heel erg goed is voor een kind, dus die traumasensitieve benadering, is eigenlijk ook goed voor je partner.
Zeker.
Of je allerbeste vriendin die met hechting te maken heeft. Dus die heeft ook beweging nodig naast het praten.
Zeker.
Dus het geldt eigenlijk voor iedereen.
Het geldt in alle
lagen. Iedereen heeft dus dat innerlijke kind in ons, hè, wat je
ook
al zei.
Klopt, hechting is gewoon overal. Dat is het overal en alles. Ja, hey, en waar kunnen de luisteraars meer informatie over jou vinden? En jouw boek, jouw e-book, je hebt allemaal prachtige dingen. Dus waar kunnen ze meer informatie vinden?
Yes, nou, ik heb een website. Het is een beetje een onmogelijke naam, maar het is www.alshechtennietvanzelfgaat.nl.
Ja.
En ik heb bijvoorbeeld over 2 boeken geschreven.
Ja.
Laat ze even zien op beeld.
Ja.
Dus de eerste is voor leerkrachten. Dat was eerst een e-boekje, inmiddels al meer dan 10.000 keer gedownload. En ik dacht, laat ik er maar een papieren versie van maken. En toen daarna dacht ik, nou ga ik het boek schrijven. Ja. Dus als zegt er niet vanzelf, ga ik het boek voor ouders. Dus ik heb het boek geschreven wat ik zelf eigenlijk nodig had, maar wat er niet was in mijn donkere jaren. In mijn beginjaren met mijn doel, dat ik dacht, hoe dan?
Ja.
En nou, het is inmiddels een super fijn boek. En daarnaast heb ik ook een podcast. Ik heb, wat ik ook super fijn vind, een community. Ja. Dus dat is een online platform op Facebook waar je elkaar kunt ontmoeten. Want ik vind het dus belangrijk om de ouders ook met elkaar in contact te brengen.
Om vragen aan elkaar te stellen en te doen. Ja.
Ja, want het is heel fijn om een zorgprofessional of een hulpverlener te hebben. Maar dat voelt vaak anders qua hiërarchie toch een beetje.
Ja.
Maar ouders vind ik ook net zoveel kennis en wijsheid in zich te hebben.
Zeker.
Als mensen die zich erin verdiept hebben. Vaak de praktische uitvoering. Ik leer nog steeds van andere ouders. Dus ik heb ook een community op Facebook.
Prachtig. Dank je wel voor alle kennis die je hebt willen delen. Wij kunnen nog uren doorpraten, want over dit onderwerp valt gewoon ontzettend veel te vertellen. Qua voorbeelden, qua wat mensen meemaken. Maar je hebt hele belangrijke informatie meegegeven en tips meegegeven. Dus dank je wel. En misschien tot een vervolg, want dit onderwerp zal vast nog een aantal keer terugkomen.
Yes. Of misschien kan ik je gelijk uitnodigen voor mijn podcast.
Nou, kijk, dat kan ook.
Want kunnen wellicht kun je ook hele mooie dingen delen over ouderverstoting.
Ja, dat kan zeker. Dus wij kunnen mooie informatie en kennis delen en in ons netwerk blijven. Dus dankjewel Esther en dankjewel ook voor de luisteraars voor het luisteren. En tot een volgende keer.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram pagina @kindbehartiger. Tot de volgende keer.